Ja, ja, Hans. Een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 317. Ik wilde bijna zeggen 217. Nou, hebben we de eerste fout van 2026 te pakken. Want Hans, het nieuwe jaar is begonnen. Maar eventjes misschien goed om te zeggen. Los van alle beste wensen natuurlijk voor iedereen die luistert. Maar heel stiekem zitten we deze een paar dagen eerder op te nemen.
Dat wel, hè? De geheimen achter de schermen van een podcast. Ja.
Nou ja, we mogen ook wel een dagje vrij op 1 januari, toch?
Ja, vind ik ook. Uiteindelijk wel. Ja.
Hoe dan ook. Alle beste wensen natuurlijk voor alle luisteraars, alle lezers van Triathlon.be en Triathlon.nl. En we gaan met frisse moed het nieuwe jaar in, Hans. 2026 dus. 2025 zit erop. 2026 gaan we aan beginnen en dat worden weer 365 dagen met waarschijnlijk heel veel triathlon nieuws, heel veel duathlon nieuws, heel veel duursport nieuws en alles daarvan kan je natuurlijk straks weer vinden op onze website en in deze Triathlon Praat podcast. En we gaan er nu aan het begin van het jaar niet een hele lange aflevering van maken, maar wat we wel gaan doen is met elkaar een beetje vooruitblikken op 2026 en een beetje ja, praten, discussiëren, mijmeren misschien zelfs over wat onze verwachtingen zijn. Hè? Wat gaan we nou eigenlijk allemaal zien dit jaar? Wat kunnen we verwachten? Wat zijn misschien wel de grootste ontwikkelingen waar we naar uitkijken? En ja, noem maar op.
Maar ik zou misschien willen beginnen, Tim, met de goede voornemens. Hè? Want dat is wel de periode van het jaar om dat te doen.
Maar ben jij echt een man van de goede voornemens dan?
Nou, ik heb me deze keer wel normaal gezien zo niet. Want ik heb dan zoiets van... Het is zo gevaarlijk van goede voornemens te maken als je weet van dat half januari alweer de vuilnisbak in kan. Maar ik zit op dit moment echt wel op het niveau dat ik zeg van ik moet het wel gaan doen. Dus ik wil vanaf januari mijn goede voornemen is om wat meer terug als een sporter te gaan leven. Ook het was leuk om alle beelden van de hel te zien, alle filmpjes, maar ook op sportweekend en op de regionale zender en dergelijke. En dan denk ik, dat staat wel whole lot of a speaker.
Maar ja.
Al die afgetreden atleten begint dat nu al echt pijn te doen, ook zelfs aan mijn ogen en aan mijn ego. Dus voilà, ik wil weer topsporter gaan worden in 2026. En
hoe ga je dat doen dan? Meer trainen, minder eten?
Ja, of? Ja, voilà. En vooral, ik probeer vooral wat minder artisanale lekkere bieren te drinken. Dat wordt de uitdaging ook.
Maar Hans, vertel even een beeld schetsen. Want we hebben natuurlijk, 2 of 3 afleveringen geleden hebben we met elkaar besproken van... Of in ieder geval de vraag aan elkaar gesteld van ja, hoe moet je dat nou eigenlijk doen, hè, met die feestdagen? Van laat je jezelf even lekker helemaal gaan of blijf je toch nog een beetje bij je verstand en doe je niet al te gek? Maar ben jij nou het type wat inderdaad echt helemaal los is gegaan met die feestdagen of doe je wel voorzichtig?
Nee, ik doe wel voorzichtig. Alleen, je moet natuurlijk ook wel genieten van de betere dingen van het leven. Hè? Dus bij ons, bij kerst, was het dus ook met een lekkere fles mezenne bij. Moet je maar eens opzoeken.
Ik ben geen alcoholdrinker, Hans. Dus
oh ja, jij bent helemaal geen alcoholdrinker, dus jij mist dat natuurlijk.
Voor mij een lekker colaatje, Hans.
die lekkere dingen. Maar de luisteraars die daar wel graag voor gaan, die moeten dat maar eens opzoeken. Is eigenlijk een champagne-achtige wijn die gemengd is met geuzenbier. En dat geeft echt een hele frisse toets en wat extra zuur eraan. Is echt super lekker. Niet zo heel gemakkelijk te krijgen. Maar bij deze dus een tip, Meuzen, dan moet je zeker eens proberen. Maar ik hou het wel beschaafd en ook qua eten. Maar ik heb dan wel zoiets van... Ik vind wel met die feestdagen... Mag het af en toe wel wat extra lekker zijn. Of wat lekkere kazen bij het dessert. Of dat soort dingen. Dan neem je toch af en toe eens wat meer de tijd dat je tussendoor zegt, nou, ik ga iets lekkers pakken in plaats van... Dus vanaf januari is dat voorbij.
Maar ik vind eerlijk gezegd, dat vind ik ook wel het lekkerste aan die feestdagen, denk ik. Dat het eigenlijk de enige dagen in een jaar zijn waarin je misschien even wat minder vaak je telefoon en je computer en je mails checkt.
Ja.
Waarin je echt even uitlogt. Waarin je echt even wat meer tijd hebt voor jezelf en voor alle naast om je heen. Waarin je echt even uitgelogd bent. We hebben natuurlijk niet echt werk waarbij je snel uitlogt. Dus de dagen dat het even kan, dat vind ik misschien nog wel het meest fijne aan deze periode.
Ja, nee, maar dat is waar. En ook omdat iedereen ook wel een beetje in die sfeer zit en dergelijke. Ja, ik vind dat ook wel fijn, effectief. Langs de andere kant, ja, ik zat natuurlijk nog met Bastogne Wils Bastogne, die ultratrail. Wat maakt van dat ik niet helemaal in de kerstsfeer zat, zeg maar. Maar goed, dat hoort er nu eenmaal bij. En langs de andere kant, als ik weekend niks heb om te spreken, ja, dat is ook wel weer vreemd. Ja. Want ja, dat wordt dan wel ook weer voor mij de rode draad doorheen 2026. Is een super druk jaar. Ik zit nu eigenlijk al vanaf januari tot een stukje in april. Ik denk dat ik in april nog 2 vrije weekends heb. En dan van mei zit het ook weer vol ergens. Ik denk zowat tot en met oktober.
En je komt weer naar de championship, Hans.
Ja, die wou ik net eigenlijk als verrassing houden voor onze lezers. Maar dank je wel voor het spoileren, Tim Moria. Maar effectief, ik heb deze week de bevestiging ontvangen dat ik de main speaker mag zijn op de championship van Challenge Family. En ik moet ook wel zeggen, ik vind dat ook wel een eer, Tim. Ik bedoel, ik doe heel veel wedstrijden en ik beschouw dat ook als weer een extra wedstrijd. Maar om op de championship te staan, het is toch een van de aansprekende triathlons ter wereld. Ja, dat vind ik wel echt super om daar te mogen staan. En ook een stukje erkenning voor deze Belgische speaker die het vaak in meerdere talen doet. Ja, ik vind tof.
Ja, tof hoor. Dan een overvolle
jouw voornemens, hè?
Ik ben niet per se van de goede voornemens.
Nou, dan ga ik jou een voornemen geven, Tim. Oh. Op verzoek van een aantal luisteraars. Is dat of jij je een zacht keyboard aanschaft of niet meer wilt tokkelen tijdens de podcast in 2026.
Nou, dan zal ik even wat zeggen, Hans. 1 grote dikke vinger naar iedereen die dat van me vraagt. Nee, we gaan er weer... Ja, Hans, we ontkomen er niet aan. Af en toe moeten we toch even wat opzoeken natuurlijk.
Ja, ja.
Maar ik zal wel proberen, toch weer proberen. Iets achter te... Het gekke is, het is op de een of andere manier mijn koptelefoon die dat heel hard oppikt of zo. Want ik typ echt niet hard. Ik zit er al heel bewust op te letten, maar blijkbaar pakt hij dat toch heel snel op.
Ja, ja.
Nou ja, ik zal erop letten, Hans. Maar Hans, een overvolle agenda dus voor jou. Voor mij ongetwijfeld, of zeer zeker weten ook. Want ik heb ook al heel veel wedstrijden weer waar ik heen ga. In februari trappen we alweer af in Gran Canaria met een race director meeting. En daarna volgen er ook weer hele toffe races, eigenlijk over de hele wereld. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Maar om dan maar even echt met de deuren in huis te vallen. Ik denk echt dat we misschien wel aan de vooravond van een jaar staan waarin de triathlonsport misschien wel meer dan ooit kan veranderen. Meer dan ooit grote ontwikkelingen gaat doormaken dan we de afgelopen jaren hebben gezien. En ik denk echt dat we misschien op dit moment nog niet eens beseffen hoe grote invloed die veranderingen gaan hebben.
Mm-hmm.
En dan heb ik het natuurlijk onder andere over de PTO. Ja. Ik heb het over alle discussies rondom drafting, die je steeds meer een prominente rol ziet spelen. Nou ja, weet je wel, we staan natuurlijk ook alweer, we gaan langzamerhand alweer richting dat Olympisch kwalificatietraject wat los gaat barsten.
Ja, we're bringing the women back to Kona.
Hè? Ja, precies, dat komt allemaal weer bij elkaar. Het wordt opnieuw een nog vollere wedstrijdkalender dan dat we de afgelopen jaren hebben gezien. Mm-hmm. Met echt weekenden met nou, soms wel 15 tot 20 wedstrijden waarvan ook echt een groot deel groot is. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik verwacht ook een seizoen dat effectief vol gaat zitten, maar met wel wat gemengde gevoelens volg ik het hele gebeuren tussen de PTO en World Triathlon. We hebben het daar natuurlijk al een paar keer ondertussen nu over gehad. Hè, dat nieuws dat 2 weken geleden, of een paar podcasts geleden, naar buiten kwam. En vlak na de Grand Final in Qatar. Dat vanaf 2027 de World Triathlon Championship Series, de T50-series, dan moeten we wel T50, de T50-series, komen er blijkbaar aan, de T100-series, alles dat onder één grote noemer, onder de Triathlon World Tour. Nou ja, zeer benieuwd wanneer de echte details daarvan naar boven gaan komen. Ze hebben dat aangekondigd voor februari ergens, dat ze dan een groot evenement zouden houden om dat allemaal openbaar en voor het publiek te bespreken. Maar dat is wel een ontwikkeling in de sport waarbij ik mij vragen stel, waarmee ik langs de andere kant denk, dat kan misschien de sport helpen groeien. Maar daarlangs spelen toch ook nog wel een paar evoluties waarvan ik denk van, ja, dit is... Ik snap het soms niet helemaal goed. We zagen bijvoorbeeld in de laatste week van het jaar dat World Triathlon nog uitpakte met een paar nieuwe exotische World Cup locaties. Waarvan ik dan denk van, maar je gaat in 2026 ga je naar de T50, maar ondertussen ga je net al doen alsof je een paar heel mooie grote wedstrijden internationaal erbij krijgt in je World Cup circuit. Dus af en toe spreekt het elkaar wat tegen. En qua verwachtingen, ja, ik wil het eerst nog allemaal zien. We moeten natuurlijk 2026 door, hè, voor we aan die veranderingen toe zijn. Maar sowieso is de T100, ja, eentje waar ik mij... Ja, zorgen maken is niet het juiste woord, hè, Tim.
Ik vind jou zo negatief eigenlijk. Nee, maar dat bedoel ik gewoon in normaal, hè. Maar jij bent doorgaans eigenlijk altijd wel redelijk positief ingesteld, vind ik. Ja. Maar jij bent op dit punt vaak kritisch. Waar komt dat vandaan, Hans? Want ik heb het idee dat jij zelfs kritischer bent dan ik.
Ik weet het niet. Het is gewoon... Ik krijg er af en toe het gevoel bij van... Goh, weet je, er is al zoveel op triathlonvlak. En een van de dingen waar we het over eens waren, is de fragmentering van onze sport, wat het vaak moeilijk maakt voor buitenstaanders om het allemaal te volgen. Maar langs de andere kant heeft die sport ook zijn hoogtepunten en zijn mooie organisaties. En ik ben de laatste tijd gewoon wat kritischer, denk ik. Ja, inderdaad, op PTO en op T100. En ik hoop dat de goede kant uitgaat. Maar ik blijf me daar vragen bij stellen. En het is vooral iets wat me bezighoudt voor 2026. Wat gaat dat T100 seizoen geven? Nu we slechts 4 matches krijgen voor de vrouwen, 4 voor de mannen en dan nog een exotische grand final in Qatar. Met alweer een heel lang seizoen wat voor ons ligt. Daar heb ik mijn vragen bij. Want voor de rest heb ik nog wel zo dadelijk heel veel positieve dingen om naar uit te kijken. Bijvoorbeeld Kona, wat ik daarnet al zei.
Maar waar zit jouw grootste twijfelpunt dan rondom... Nou ja, eigenlijk alles rondom die PTO. Wat is jouw grootste vraagteken?
Voor geld danst de beer. Dus dat het toch meer de money machine is en te weinig de beleving, te weinig het volledige verhaal daarbij.
Bij Ironman niet hetzelfde?
Nee, vind ik minder. Maar dat heeft ook te maken met het feit van dat daar natuurlijk wedstrijden zijn, daar al klassiekers. Het zou eigenlijk zijn, laten we het even naar het wielrennen vertalen... Daar hebben ze op een gegeven moment ook geprobeerd. Hè, herinner je nog die Hammer Series?
Ja.
Hè, die gingen ook in Nederland doorgaan op afgesloten parcours. Met spannende, spectaculaire, korte races die je naar het social media scherm zou kunnen brengen. Nou, dat is valikant mislukt, dat voornemen. In triathlon proberen ze dat supertry-gewijs nog wel anders. Maar... wij zitten met een aantal klassiekers, wedstrijden die al jaren bestaan, wedstrijden die tot de verbeelding spreken. Ik bedoel, een Challenge Road, een Ironman Hawaii, een Ironman Lanzarote bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal wedstrijden die tot de verbeelding spreken, die staan als een huis. En dat zijn mooie organisaties. En daartegenover zet je dan een Professional Triathletes Organization die een T100 gaan bedenken in Saoedi-Arabië. En dan denk ik van ja... Als die wedstrijd het moet gaan opnemen tegen dat soort klassiekers, dat staat echt wel in schril contrast. En dan krijg je een groot prijzenpakket en trek je daar wat pro's naartoe. Maar dan heb je nog niet, wat mij betreft, een topwedstrijd. Dus meer dat.
Ja, maar dat snap ik wel. Maar aan de andere kant, we hebben qua content bijna evenveel gemaakt rondom die T100-wedstrijden dan om inderdaad dat WK Ironman bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft. En ze hebben, kijk, ze kunnen natuurlijk ook alleen maar klassiekers maken... door er langer over te doen. Hè? Want een klassieker word je pas... Ja. Als je, nou ja, de naam zegt het al... klassiek wordt. Dus er is tijd voor nodig. Zo simpel is het. Ik denk, gezien alle ontwikkelingen... die er nu de afgelopen weken naar buiten zijn gekomen... en dan voorop natuurlijk die Triathlon World Tour... ik heb wel het idee dat we aan iets begonnen zijn... wat eigenlijk simpelweg onomkeerbaar is, Hans. Want als dit mislukt... Stel dit mislukt. Het wordt een grote flop. Ik ga er niet vanuit, eerlijk gezegd, maar stel... Dan heb je dus, kijk, dat de PTO omvalt, prima, dat is dan een commerciële organisatie. Maar wat dacht je dat de schade is voor World Triathlon op zo'n moment? Dat is gigantisch dan.
Ja, klopt. En ze hebben elkaar nodig ook, denk ik. Dus hè, daar hebben we het in de vorige podcast ook over gehad. Je hebt het gehad over het verlies wat World Triathlon gedraaid heeft. Dus ik denk dat World Triathlon heel blij is met de centen en met de inbreng van de pro's. Want we moeten daar ook eerlijk in zijn, Tim. De long-distance wedstrijden van World Triathlon en hun EK's en WK's, dat stelde ook niet zo heel veel voor. voor.
Nee, helemaal niks, nee.
Dus op dat vlak kan het elkaar wel weer een stukje gaan versterken, zeker met de grotere namen die je dan ook in dat soort races krijgt. Maar ja, ik denk dan ook van, ja, maar ga dan eens kijken naar de grotere wedstrijden daarin. En kijk eens of dat je dan in Pontevedra bijvoorbeeld een hele mooie T100 kan doen met de grote wedstrijd erbij in een triathlon-gekke Spaanse stad. Ik roep maar iets, hè. Er zijn er zo nog een aantal. Er liggen wel wat mogelijkheden. Ik vind het vooral een opvallende dat er zoveel voor het Midden-Oosten wordt gekozen. Los nog van de hele ethische discussie daar ook nog eens over mensenrechten en dat soort zaken. Maar ja, goed, het gebeurt in veel sporten. Ik zag bij ons ook de opmerkingen in de reacties voorbij komen op social media over sportswashing. Dat is nog een heel ander verhaal, maar het is gewoon, ja, het zijn landen waar je niet meteen het grote publiek mag verwachten voor triathlonwedstrijden. Het is net hetzelfde als je daar een wielrenwedstrijd gaat organiseren, trek je ook niet de grote aantallen. Dus het blijft een beetje artificieel en het is daar vooral dat ik een beetje schrik voor heb, wat de T100 betreft.
Waar kijk je het allermeest naar uit voor volgend jaar?
Nou, het allermeeste kijk ik
dit jaar, moet ik zeggen, Hans, dit jaar.
Ja, inderdaad. Nee, waar ik het meeste naar uitkijk, is toch wel weer mannen en vrouwen samen in Kona. Dat is vanaf het allereerste moment dat Ironman aankondigde van dat ze de twee geslachten uit elkaar gingen trekken en dan elk jaar gingen roteren tussen Nice en tussen Kona. Ja, daar was ik meteen geen fan van, om het licht uit te drukken. Dus ik kijk daar wel enorm naar uit dat weer terugkomt en dat we weer één race krijgen in Kona en dat we mannen en vrouwen samen hebben.
Heel eerlijk, Hans. Ik heb dit ook natuurlijk gezegd en we hebben dit vaker met elkaar besproken in de podcast. Op papier, 100.000% met je eens. Het is echt fijn dat die man en vrouw weer bij elkaar zitten. Maar om dan maar weer een oude discussie op te rakelen, maar het blijft volgens mij nog steeds interessant. Mediatechnisch gezien en ook aandachtstechnisch gezien, vind ik het eigenlijk best wel jammer dat het weer bij elkaar komt. Want ik heb echt wel genoten van de vrouwenraces die we de afgelopen 2-3 jaar hebben gezien. En we moeten daar heel eerlijk over zijn, Hans. Die aandacht hebben die wedstrijden alleen maar gekregen omdat ze niet tegelijkertijd met de mannenrace zaten. Al is het alleen maar omdat de camera's niet tegelijkertijd alles in beeld kunnen brengen. Ja. Dus ik weet eigenlijk niet of ik er nou wel zo blij mee ben, hoor, dat het allemaal bij elkaar komt.
Ja, I hear you.
Ik ben namelijk echt blij dat de PTO het nu uit elkaar heeft getrokken.
Ja?
Nou ja, weet je waarom, Hans? Laten we heel eerlijk zijn. Je hebt uitzendingen, afleveringen.
Ja, klopt. Oh, ja.
Van 7 uur. Ja. En dan moet ik ook zeggen, kijk, wat ze natuurlijk heel onhandig doen bij de PTO. En het verbaast me, dat hebben ze niet één keer gedaan, maar gewoon het hele seizoen lang. Dan starten ze of de mannenwedstrijd of de vrouwenrace, want dat wisten ze er nog wel eens. Die kwam dan als eerst. Maar dan precies op het moment dat de mannen, of in ieder geval de eerste race, in de belangrijkste fase zat, waarin alles bepaald werd, dan is de start van de tweede race en dan gaan ze volledig daarop.
Ja.
Je miste alle spanning daardoor.
Ja.
Nou, ik vind het veel fijner als ik gewoon een wedstrijd van A tot Z kan kijken, van start tot finish, waarin ik alle ontwikkelingen op de voet kan volgen en waarin we daardoor ook eigenlijk een veel beter verslag kunnen doen. Ja. Ik denk dat voor triathlon liefhebbers, iedereen die kijkt, dat veel aantrekkelijker is dan alles op een hoop gooien.
Nee, klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Daar heb je echt effectief een punt. Maar daar zijn oplossingen voor, hè. Je hebt ooit al eens gehoord, beste PTO, van Picture in Picture bijvoorbeeld.
Ja, als ja maar het lukt ze niet. Als, maar het lukt, aparte maar het lukt streams. Het lukt Ironman ook niet, hè. Daar moeten we ook eerlijk over zijn.
Nee, klopt.
En Challenge ook niet. Het is altijd, nou ja, wat zal de verdeling zijn anders? Beetje 70-30 dan vaak qua aandacht, mannen, vrouwen?
Ja, en ik denk dat je dan nog ruim zit, hoor, in een aantal gevallen.
Ja.
En dat is ook, ik denk dat wij een van de uitzonderingen zijn, Tim, want wat jij zegt is correct. En Kona was bijvoorbeeld vorig jaar fantastisch om te volgen, zeker met die ontwikkelingen in de marathon en wat daar allemaal gebeurde. Maar ik denk dat het gros van de mensen, en we hebben dat eerder gezien, en ik zie dat ook in de bezoekersaantallen, die liggen bij het vrouwen-WK toch een stuk lager dan de mannen. Omdat je hebt veel meer uitgesproken figuren bij de mannen, in de breedte dan. Ja. Bij de vrouwen praat je elk jaar eigenlijk over een vijftal echt grote kandidaten. En daar rond nog een paar outsiders. Bij de mannen is dat vaak wel een groter veld qua favorieten. En je merkt dat... Ik denk de door de weekse triathlonliefhebber, dat die toch nog altijd eerder geneigd is om naar dat vollere mannenveld te kijken. En ook naar de voorbeelden daarin dan naar de vrouwen. Ik merk dat ook bij ons. Als je kijkt naar de verschillen tussen het mannenwielrennen en het vrouwenwielrennen. Want denk in België bijvoorbeeld de aandacht weg voor een Lotte Kopecky. Dan is het voor de rest eigenlijk ook wel mager. En dan heb ik het vooral over wat de media ervan brengt. En vrouwenvoetbal net hetzelfde. Daar wordt eigenlijk heel veel aandacht tegenwoordig besteed aan de Red Flames, onze nationale vrouwenploeg. Maar onze nationale vrouwencompetitie, ja, die moeten het wel met een pak minder aandacht doen. Dus het is iets wat nog wel in de sport blijft leven, is dat er net iets meer aandacht is voor de mannensport. Maar ik zeg, technisch valt dat op te lossen, hè. Je kan eigenlijk perfect kiezen om twee streams bijvoorbeeld naast elkaar te zetten. En dat je zegt van op het ene kanaal volg ik de mannen en op het andere kanaal volg ik de vrouwen. Dat is allemaal technisch niet zo heel moeilijk voor elkaar te krijgen, maar... Volgens mij is dat ook een beetje historisch gegroeid van... we zetten vier camera's bij de mannen en dan laten we nog één of twee camera's de vrouwen volgen. Ja, dat zou je dan wel moeten verhinderen, dat daar wel voldoende naartoe gaat. Dus ik denk dat het meer in het technische aspect zit dan in... moeten ze echt effectief een aparte race krijgen.
Maar ja, dat is natuurlijk ook nog een punt wat erbij komt. Mocht je dat allemaal technisch uitgebreider willen inregelen... dan zijn daar ook meer kosten mee gemoeid. Hè? En dat speelt ook ongetwijfeld mee. Zeker voor de wat kleinere organisaties.
Goh, dan worden dan gaan we van $850 naar $900. Hè?
Ja. Ja, wie weet. Nou ja, laten we het daar eens over hebben, Hans. De prijzen. Want dat zijn natuurlijk ook dingen die voor dit jaar 2026 ongetwijfeld een grote rol gaan spelen. Want laten we eerlijk zijn. We hebben de afgelopen jaren een exponentiële groei gezien in inschrijftarieven. En dat geldt... Nou ja, zo eerlijk moeten we zijn. Voornamelijk voor Ironmans. Die zijn echt hard gegroeid. Maar ook de organisaties daaromheen. En zelfs de kleinere organisaties. Zien de prijzen. Daar zie je de prijzen aantoonbaar stijgen.
Ja.
Enerzijds denk ik dat we het allebei met elkaar eens zijn, Hans. Het is vaak nodig. Want de kosten zijn ook heel erg gegroeid. Heel weinig atleten hebben daar nou eigenlijk zicht op. Maar het is nou eenmaal zo dat organisaties enorme kosten maken. En daarmee ook... grote risico's lopen. Maar moeten we ook niet een beetje de conclusie trekken dat het een beetje scheef gaat lopen nu? Of?
Ik zie die opmerkingen meer en meer komen. Ook van atleten zelf. Ook over het elitaire karakter van de sport. En ik vraag het me soms ook af, hoor. En zeker de echt hele grote evenementen. Hè. Als ik puur en alleen bijvoorbeeld in België kijk naar de 70.3 Ironman in Knokke-Heist. Dat is een stevig prijzenkaartje dat eraan hangt. Dat wou ik zeggen, prijzenkaartje. Uh-huh. Maar die wedstrijd die verkoopt gewoon op minder dan een maand uit. En vorig jaar meer dan de helft first-timers. Dus voor veel mensen spreekt het aan om daar toch aan de start te verschijnen en die iconische wedstrijd te doen. En dan maakt geld blijkbaar... Een klein deel van die beslissing uit. Langs de andere kant denk ik van sporters die dat echt met hart en ziel willen doen, maar die daar niet de fondsen voor hebben, ja, die blijven dan wel een beetje in de kou staan. En dan snap ik ook, dan krijgt het inderdaad wel een beetje dat elitaire karakter. Maar ik zeg het ja, zolang als iedereen daarvoor blijft gaan, en je ziet het in alle sporten, hè. Wij hebben bij ons een heel populaire loop, de Antwerp 10 Miles. Ik denk dat je dat bij jullie kan vergelijken met de Dam tot Dam loop of de Zevenheuvelen loop. Maar die wedstrijd was op een uur uitverkocht. Met meer dan 10.000 deelnemers. Ik bedoel, de prijzen die daarvoor gehanteerd worden, die zijn ook best wel hoog. Dus je merkt van dat voor dat soort wedstrijden willen mensen best wel veel geld neerleggen. En wij komen nu ook nog eens in een fase terecht. En dat zal ergens in 2026 gaan gebeuren, zeker in 2027. Maar dus met het nieuwe regeerakkoord van onze Arizona-regering, is er dus een goedkeuring over de verhoging van het BTW-tarief op sportevenementen. Mm. En dat betekent dus dat tarief wordt verdubbeld van 6% naar 12%.
Ja, dat hebben ze in Nederland juist afgeketst.
Oké. Ah, dat wist ik niet. Dus dat is net een goeie, dan hebben we daar een mooi voorbeeld van. Ja. Want bij ons ligt nu de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, die ligt wel onder vuur, dat hij zegt van ja, jij bent verantwoordelijk voor Volksgezondheid, maar je gaat dan meestemmen over een wetsvoorstel wat eigenlijk sporten gaat limiteren. Want dan wordt een wedstrijd wordt gewoon 6% duurder voor mensen. Want ja, ik heb al gesproken met wedstrijdorganisaties en die gaan gewoon ook in het grootste geval, ik denk kleinere organisaties en VZW'tjes en sportclubs en dergelijke, denk dat die nog wel gaan proberen van, we gaan dat niet doorrekenen aan de atleet. Maar goed, die gaan ook hun eigen rekening moeten maken. Als je 6% minder gaat verdienen, ja, dat is natuurlijk ook een ander verhaal. Dus ja, als de BTW met 6% omhoog gaat de inschrijvingsprijs met 6% omhoog, minstens. Mm-hmm. En bij grote organisaties weet je ook, Tim, die gaan niet met 6% rekenen, die gaan in één keer naar 10%. Die denken, dat is een stuk gemakkelijker. Ja. En dan nog een beetje naar boven afronden, en dan wordt het weer een stuk duurder. En dan kom je echt wel in een vicieuze cirkel terecht, dat je effectief misschien naar elitesport toe gaat. Dus ja, ik vind dat wel een interessant thema, maar ik vond het ook vreemd dat die, eigenlijk ga je raken aan iets wat de volksgezondheid ten goede zou moeten komen. Dus waarom zou je daar geld moeten gaan halen? Probeer het dan op andere manieren te doen. En ga kijken naar ja, zwart, ik ben geen politieker. Dus,
Nee, maar weet je wat me wel verbaast is? Je ziet inderdaad die prijzen heel hard stijgen. Je hoort er steeds meer klachten over. Maar anderzijds, Hans, ken ik eigenlijk bijna geen... Alle triatleten, die gaan ongeveer naar 4 of 5 wedstrijden in het buitenland en mm-hmm. betalen de hoofdprijs. En ze doen het allemaal maar.
Ja.
En dan denk je, ja, dan hou je het ook wel een beetje in stand. En geen oordeel daarover, hè. Maar ja, dan denk ik, ja, als je zoveel wedstrijden bezoekt in het buitenland, waar je zoveel geld aan uitgeeft, ja, dan moet je misschien ook wat minder klagen.
Ja, ja. Nee, nu wat dat betreft, want dat is ook een trend die ik graag in deze nieuwjaarsuitzending zeg maar wou bespreken met jou. Wij krijgen in 2026 in Antwerpen de Chillathlon. En ik had ondertussen van de organisatoren begrepen dat ze ondertussen al meer dan 1500 inschrijvingen hebben. Terwijl er eigenlijk nog niet zo superveel reclame voor gemaakt is. Maar ik sprak zijn tijd terug, toen stonden ze op 1327 inschrijvingen. Overigens, eerst even uitleggen, misschien aan de luisteraars die niet mee zijn, wat de Chillathlon is. Maar dat wordt, want in Nederland heb je dat ook, denk ik, hè? De Slow Triathlon of zoiets.
Ja.
Ja. Dus de bedoeling is eigenlijk dat geen echte wedstrijd is. Dus mensen gaan in de dokken in Antwerpen aan het Maas zwemmen. Daarna gaan ze fietsen zonder tijdsklassering. Dus dat zal op een niet helemaal vrijgemaakt parcours zijn, waar ze nog wel de regels en dergelijke moeten volgen. Maar dat kan op elke fiets die ze willen. En dan mogen ze nadien nog lopen en dat kan aan elk tempo. Dus mensen die zeggen van ik ga dan 10 kilometer wandelen bijvoorbeeld over de kwart afstand, dan wordt het 10 kilometer wandelen. Dat kan perfect. Dus eigenlijk triathlon als een beleving in plaats van als competitiesport. En ik was er in het begin wat sceptisch over, want ik dacht van ja, moeten we daar naartoe? Er is al wandelsport bijvoorbeeld. En je kan rustig op zondag op je elektrische fiets over de jaagpaden gaan snorren. En ga lekker gezellig zwemmen waar het kan. Ja. Maar ja, triathlon heb ik toch altijd wel gezien als een uitdaging van die drie sporten bij elkaar. Als ik nu zie welke aantallen daarop afkomen en dat blijkbaar wel een publiek aantrekt. En waar ik zeer van onder de indruk was, van die eerste cijfers die ik doorkreeg. Dus 1327 man waren, ik denk, een goede maand geleden ingeschreven. Ondertussen zijn ze de kaap van de 1500 voorbij. Ze zijn echt wel op weg van mogelijk de grootste wedstrijd in België te gaan worden. 705 daarvan, 53%, zijn dames.
Ja.
50%, Tim, is onder de 30 jaar.
Ja, dat is wel
en nog eens 25% tussen de 31 en de 40. Ik dacht, zo'n chillathlon, weet je, dat zijn de senioren, zeg maar. Dat is meer mijn profiel, ja. Hè, en ouder.
Maar Hans, je zou dat ook een beetje kunnen omdraaien. Want ik denk dan ook een beetje bij mezelf. En ik hoop niet dat ik iemand beledig. Maar dan denk ik, oké, veel vrouwen van onder de 30 dus.
Ja.
Waarom ga je niet gewoon lekker een sprintje doen? Of een OD? Dan hoef je toch niet allemaal dat rustige gedoe op je stadsfietsje en weet ik veel wat allemaal. En helemaal goed hoor, als mensen dat doen en als ze dat leuk vinden, dat vind ik helemaal prima natuurlijk. Alleen, ik vind het ook wel jammer dat juist die doelgroep zich dan niet lekker mengt in het echte triathlongeweld, zeg maar.
Ja, maar daar zijn redenen voor, denk ik dan ook. Wil, als je met dit meteen zoveel volk aantrekt en... Ik kan me voorstellen, als ze daar een competitieve sprinttriathlon hadden gepland en georganiseerd, denk niet dat ze nu op dit moment aan 1500 inschrijvingen zouden zitten. Dus dat
maar heeft dat er ook niet een beetje mee te maken dat we allemaal tegenwoordig wel erg snel tevreden zijn? En dat het allemaal maar makkelijk en minste weerstand en weet ik veel wat allemaal. Ook als ik nu hier door de straat rij, Hans, in Almere, ik word alleen maar ingehaald door fatbikes.
Ja,
er zit geen kind meer op een normale fiets. Het is allemaal elektrisch. Nou, maar het is echt bizar, Hans. En ik maak me daar ook wel eens zorgen over, hoor. En als je het dan over trends hebt, dan denk ik... Ja, jongens, kom op, zeg. Blijf ze allemaal een beetje bewegen. Want wij zitten natuurlijk heel erg in een triathlonbubbel. En over het algemeen... Kijk, al onze luisteraars, dat zijn in principe triatleten. Die zijn actief, die zijn sportief. En die genieten ook heel erg van de sport.
Mm-hmm.
Maar ik zie wel om me heen... Eigenlijk steeds meer de ontwikkeling ontstaan... Dat iedereen maar liever lui is dan moe. Ja. Alles moet makkelijk in plaats van dat er een beetje uitdaging in zit. Ik kan me daar best wel eens aan storen, hoor.
Ja, ja. Zegt de man die 10 minuten geleden tegen mij zei van... Wat ben jij negatief, Hans? Meestal ben ik negatief. Ja, kijk, voilà. Ja. Dat is bij deze weer bevestigd, ja.
Ja. Ja, ik moet toch wel een beetje mijn imago hoog houden, hè?
Ja, goed het jaar ingezet. Daar gaat je goede voornemen. Ja, nee, dat deed jij niet aan. Ja.
Nou, Hans, los daarvan. Als we het dan hebben over vrouwenparticipatie... Ik denk, dat is wel even goed om dan even een shout-out te doen naar triathlon.nl zelf. Want dat hebben we eigenlijk de afgelopen afleveringen nog niet eens gezegd. Maar wij hebben dit jaar natuurlijk een eigen startserie bij Tri Rotterdam. 21 juni, samen met fietsvrouwen.cc. Dat is natuurlijk een hele bekende en grote online community voor fietsende vrouwen. En speciaal voor deze doelgroep hebben we dus een startserie... over de sprintafstand, dus lekker kort en een lage instapdrempel, maar wel een echte triathlon. En 150 startbewijzen beschikbaar, alleen voor vrouwen, dus dat is ook bijzonder. Wat vind je dan van zo'n initiatief? Mag je ook gewoon eerlijk over zijn, hoor?
Ik vind het marketinggewijs zeer goed. Dat moet ik er al wel bij zeggen. Nee, maar bedoel, het spreekt wel meteen aan en het valt op. Ik heb het ook gezien en ik heb het ook zien voorbij komen. Ik stel me er af en toe wel de vraag bij van, stel je voor dat wij met mannenfietsclub.nl alleen maar mannenwave zouden doen. Ja. Wat de reacties daarop zouden zijn. Dat verhaal. Moet je dat uit elkaar trekken? Er is een behoefte aan. Dat is gewoon heel simpel de conclusie, wat we er ook van vinden. Maar ik merk toch nog bij veel vrouwen dat de drempel hoog ligt om samen met mannen te starten. En dat heeft ook te maken met competitie, met de sterkte van het veld, wat bij de mannen ook in de breedte groter is. En als je samen start in het zwemmen, je wordt overzwommen en dergelijke. Ja, dat zorgt toch af en toe wel voor andere beleving. Dus ik snap het wel van dat er behoefte aan is. En ik denk dat vrouwen zich vaak ook comfortabeler voelen als ze hun eigen startreeks hebben. Al heb ik zelf ook al wel gemerkt dat vrouwen ook zeer competitief zijn, hoor. Dus daar zitten weinig verschillen in.
Het is wel interessant wat je zegt, want ik denk inderdaad wel dat het anders is als je inderdaad een startserie voor alleen mannen organiseert.
Ja.
Wat dat betreft heb ik gelijk een goed voornemen te pakken toch dan voor 2026. En dat is dat ik misschien eigenlijk meer vrouwen wil gaan beledigen, Hans. We moeten gewoon eerlijk kunnen zijn. Hè?
Au. Ja. Ik dacht nu, deze keer gaat deze podcast helemaal de goede kant uit. En dan,
Nee, dat is natuurlijk gekkigheid.
Ja. Reacties mogen naar tim@triathlon.nl. Ja. Dus deze hoef je niet naar hans@triathlon.nl te sturen.
Dit is waarschijnlijk onze laatste triathlonpraat, Hans. We worden vanaf nu geboycott.
Gecanceld.
Nee. Gecanceld, ja. Maar oké, dus dat is een ontwikkeling die we zien. We zien ook... Ja. En dat is
ik wou overigens nog wel even doorpakken op die chillathlon, want ik zeg het, ik was in het begin ook wel sceptisch. Maar ik kreeg ook van hun te horen van, ja, in principe is dit mooie promotie voor de triathlonsport, want dat betekent dat mensen wel op een andere manier in aanraking gaan komen met de sport. Mm-hmm. En we blijven dat zien, hè, dat het triathlonsport is zeer populair, blijft groeien. Ook professor Jeroen Scheerder heeft daar een mooi onderzoek naar gedaan. Daar gaan we samen nog eens iets mee doen. Binnenkort zijn er ook plannen om mogelijk een seminarie te doen in Antwerpen daar rond. En dan zal de chillathlon ook zeker tot de onderwerpen behoren. Maar je merkt effectief, triathlon blijft in de lift zitten. sporten zeer, zeer populair, maar ook dus bij een categorie mensen die minder competitief zijn. En het is ook een vaststelling die ik heb met Tim, en wij hebben het daar onderling al een paar keer over gehad. En zeker als we het met insiders daarover hebben, dan zijn wij ook van, god, maar wie doet er nu 8 uur over een vlakke halve Ironman? Ja. Want daar wou ik naartoe. Je ziet meer en meer mensen die meer dan 7 uur nodig hebben op een vlakke Ironman of een halve Ironman. Waarbij dan, als je kijkt naar het wereldrecord, ik heb het afgelopen seizoen bij een aantal halve triathlons mensen meegemaakt die langer deden over een halve dan het officiële wereldrecord op de hele. En ik stel me daar af en toe wel vragen bij en af en toe reageer ik daar ook wel eens lacherig op. Maar het is wel een vaststelling en dat gaat ook wel een beetje samen met wat je daar straks zei van in hoeverre willen mensen zichzelf compleet geven en maandenlang trainen voor zo'n wedstrijd, of is het eerder toch vooral, en ik denk dat dat ook de invloed is van de influencers, en dan is dat een trend en dan kunnen we dan niet onderuit, maar dat is van erbij te zijn en vooral de beleving mee te pakken en ja, moeten we dan een keer voor trainen, maar we zien wel waar we komen, want zwemmen, fietsen, lopen, dat kunnen we allemaal toch, hè?
Ja, dat is dan vaak de instelling, hè? Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Hans, laat ik het zo zeggen, voorheen zat ik veel vaker in de bubbel van wat snellere, echt wel competitieve atleten. Ik was zelf ook altijd wel dat ik dacht van ja, ik wil gewoon een bepaalde tijd halen en anders ben ik niet tevreden als dat niet lukt. Nu hebben we natuurlijk al jaren triathlon en hoe lang doen wij nu samen de podcast? 3 of 4 jaar. En dan kom je ook veel meer in gesprek natuurlijk met minder snelle atleten of atleten die bepaalde uitdagingen hebben, waardoor ze eigenlijk überhaupt al onmogelijk snel kunnen zijn. En snel is natuurlijk ook een rekbaar begrip en een relatief begrip. Maar goed, we kunnen allemaal wel een beetje een voorstelling maken van wat ik daarmee bedoel, denk ik. Ik heb eigenlijk helemaal geen enkel probleem met een atleet die 7 of 8 uur doet over een marathon of over een halve triathlon. Ik persoonlijk denk ik dan wel bij mezelf, haal je daar plezier uit en haal je daar voldoening uit? Want het lijkt me toch een behoorlijke opgave om zo lang over zo'n afstand te doen. Maar ik denk dan ook bij mezelf, oké, als diegene dus blijkbaar geniet van een evenement en als het diegene niet uitmaakt hoe lang dat duurt, waarom niet, joh? Ze zitten toch lekker niemand in de weg? Laat ze lekker hun gang gaan. Het is beter dan dat ze met een sigaret of met een biertje zichzelf vol zitten te suipen, bij wijze van spreken, toch?
Nee, voilà, dat heb ik ook wel. Dat moet ik, ja, dat is een hele goeie. Want die opmerking maak ik ook wel eens. Ik heb de laatste tijd mij een paar keer, druk gemaakt is niet het juiste woord, maar toch, het is een kleine ergernis als je een lange dag aan het speakeren bent. Ik doe ook veel trailruns namelijk als speaker. En ik zie daar ook de trend ontstaan dat mensen zich gewoon inschrijven voor een trailrun. En dan komen ze met bergschoenen en een lange broek ter plekke en een jasje aan. En gaan ze wandelen. En ja, ik heb het er af en toe lastig mee, want wij zitten nog wel een half uur na de voorlaatste finishers. Zit je dan te wachten op die wandelaars om die nog binnen te halen. En soms dan denk ik ook van, ja, maar er zijn toch grenzen. Maar langs de andere kant denk ik van, maar ja, wel mooi dat je in plaats van op je luie kont te gaan zitten, dat je dan 34 kilometer bij wijze van spreken gaat wandelen op toch wel een lastig terrein. Dus dat is inderdaad een beetje die balans vinden daartussen. Ik vind, langs de andere kant heb ik ook wel iets van, mag ik toch wel vragen van wat respect te hebben voor de wedstrijd, weet je? Dat heb ik ook wel eens, dat gevoel. Respect voor de wedstrijd, respect voor de afstand. Langs de andere kant is echt van, ja, maar ik ga dat wandelen en ik vind dat een mooie uitdaging. Ja, goed, er zijn ook mooie trailwalks, dus daar kan je ook altijd voor kiezen. Maar het is effectief wat je zegt. Beter van in beweging te zijn dan helemaal niks te doen.
Ja. Wat worden de grootste namen te Hans dit jaar, denk je, voor binnen de triathlonsport? Wat zijn echt de mannen en de vrouwen waar we niet omheen gaan kunnen dit jaar?
Ik hoop dat we in navolging van de vraag van Hayden Wild, dat we bijvoorbeeld een Alex Yee op de lange afstand gaan krijgen. Dat is eigenlijk, als je kijkt naar een van de figuren, het afgelopen jaar heeft hij alles ingezet op de marathon, heeft hij met succes gedaan. Ik kijk uit naar het triathlonseizoen van Alex Yee. Ik hoop dat hij een keer de stap zet naar het langere werk of een keer een T100 meepakt om eens te laten zien wat is hij waard op dat langere werk. Dus daar kijk ik vooral enorm naar uit.
Ja, maar en hoe, ik ook. Maar hoe groot denk je dat die kans is?
Ik denk dat hij het wel een keer gaat proberen. Ik denk dat dit eigenlijk het ideale moment om een keer die stap te zetten. Want zoals je daar straks zei, vanaf 27 zitten we weer volop in die pre-Olympische kwalificatieperiode.
Ja, maar dat vind ik interessant dat je dat zegt dan. Sorry dat ik je onderbreek. Maar als je het mij op de man afvraagt, zou ik zeggen, dit is het allerslechtste moment waarop je het kan doen. Want als we nou heel eerlijk naar de afgelopen, laten we zeggen, 2-3 jaar kijken. Dus dan hebben we het over de vorige Olympische Spelen en de cyclus daarna. Kijk naar een Bloemenveld die het ging combineren. Ja. Werkte niet. Kijk naar een Hayden Wild. Werkt eigenlijk ook nog niet helemaal. Hè? Want die heeft ook nog niet, die is ook niet meer de beste man op de korte afstand die was. Ja. En dat zou nog kunnen komen. Maar je ziet wat scheurtjes.
Ja.
En nu vergeet ik ongetwijfeld nog een paar namen die datzelfde meemaken. Nou, trouwens, Marta van Riel, Jelle Geens, dat zijn natuurlijk ook een beetje mannen die overstap maakten en daardoor al niet zo heel goed meer waren op de korte afstand.
Nee, nee. Ja, ook eens kijken naar wat een Julie Daron bijvoorbeeld gaat doen, want die heeft nu ook vooral de focus gelegd op de T100, maar die zal ongetwijfeld ook wel weer terug aantreden
richting Los Angeles. Dus als je dat ziet, dan zou ik het Alex hier eerlijk gezegd niet aanraden, hoor. Dan zou ik echt zeggen, ga nog deze 2-3 jaar volledig focussen op het traject en dan dus LA in 2028. En maak dan de overstap. Want waarom zou je op de zaken vooruit lopen, joh?
Ja.
Wat heeft hij te winnen? Niks, toch?
Hij
heeft alleen maar te verliezen.
Goh. Ja, ik weet het niet. Als je kijkt naar... Want daar vrees ik vooral een beetje voor. Als ik kritisch mag zijn op Marten van Riel en Jelle Geens, dan is eigenlijk de enige kritiek dat je op die mannen kan hebben in de laatste Olympiade, is jullie zijn 4 jaar te lang doorgegaan. Punt. Ja. Dus, en ze hebben nog wel wat successen beleefd, ook op de korte afstand. Maar ik kan me voorstellen dat die alle twee wel momenten hebben gehad dat ze dachten, wat als we 4 jaar eerder naar de lange afstand waren gestapt. Dus, en Alexi, ja, weet je, als je nog een Olympiade gaat wachten, dan krijg je ondertussen nog misschien snellere jongere kerels die dan ook de stap zetten of al gezet hebben en wordt het weer wat moeilijker. Dus het gaat een beetje ook over het momentum, Tim.
Ja, maar goed, Alex hier, ik heb het gelijk eventjes opgezocht. Is ongeveer 6 jaar jonger dan Marta van Riel bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Is natuurlijk de regerend Olympisch kampioen.
Ja.
Nou ja, we hoeven geen helderziende te zijn om te kunnen schatten dat hij die titel met alle liefde wil proberen.
Ja.
Dat zou natuurlijk ook heel uniek zijn. Ik zie er gewoon geen voordeel voor hem in om nu de lange afstand te gaan doen. Want... Ja, laten we heel eerlijk zijn, Hans. Het is allemaal prachtig, hoor. Een WK Ironman op Kona. En het is heel leuk. Een T100 Grand Final in Qatar. Of waar hij dan volgend jaar... Volgens mij is hij volgend jaar weer in Abu... Of dit jaar in Abu Dhabi. Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar in ieder geval in het Midden-Oosten. Maar het is allemaal leuk, dat soort grote wedstrijden. Maar laten we heel eerlijk zijn. Onder de streep willen triatleten toch nog steeds één ding. En dat is een Olympische titel. Dat is echt het hoogst haalbare wat dat betreft. Ja, waarom zou je dat op het spel zetten? Ik zou alle focus dan op LA doen. En dan kan je daarna wel weer doorkijken wat er komt.
Ja. Ja, misschien ben ik iets te veel het te graag aan het willen dat hij...
Ja, dat zou wel vet zijn, hè. Als hij, denk je dat dit zou kunnen? Laten we hem eens op een Kona zetten.
Ja, ik denk het wel. Ik ben ervan overtuigd. Met de goede begeleiding, dat hij het aan kan. En ook, ik heb de discussie al met een paar mensen gevoerd. Als we de idee kregen van, zet Alexi eens op de volledige Ironman. Ja, als je een 206 kan lopen in de marathon, dan moeten ze je al stevig ver weg fietsen, hoor.
Maar ben je niet bang dat zijn zwemmen en zijn fietsen... echt bij lange na niet goed genoeg is om met die snelle long-distance mannen mee te kunnen?
Goh, Alexi is denk ik de nog iets betere zwemmer als je hem vergelijkt op de korte afstand met Jelle Geens.
Ja.
Als je ziet hoe goed Jelle Geens meegaat met de zwemmers in het langere werk, daar schrik ik niet zo van. Ik denk niet dat Alexi heel veel achterstand zal hebben in het zwemmen. Dat fietsen, dat zal een ander ding zijn. Ik weet eigenlijk niet of dat Alexi ooit al op een tijdritfiets heeft gezeten. Competitief alleszins niet, denk ik. Dus dat zal wel wat aanpassingen vergen. Maar ik zeg het, hoe ver moet je wegfietsen van hem? Ik denk dat je een kwartier moet voor hebben om zeker te zijn om het in de marathon tegen hem te kunnen halen.
Ja. Nou, interessant. We gaan het zien of het dit jaar gaat gebeuren. Ja. Ik verwacht het niet, maar het zou een hele aangename verrassing zijn.
Ja. Jij atleten waar je naar uitkijkt, Tim?
Nou, weet je wat ik eigenlijk heel vet zou vinden? Als we weer een Gustav Iden op zijn top zouden krijgen.
Mm-hmm.
En die is natuurlijk dit afgelopen jaar eigenlijk ontzettend sterk comeback gemaakt. Tweede op Kona. Maar hij heeft natuurlijk ook nog steeds heel veel teleurstellingen gehad. Is echt nog niet Nice, in de vorm. Wat zeg je?
Nice, ja, je zit al helemaal in de spirit.
Oh, Nice, ja, sorry.
Kona.
Ja.
Dat is mooi, dat is
ja,
mooi.
Nee, dat was inderdaad nog Nice natuurlijk. Maar daar werd hij natuurlijk heel mooi tweede. Achter Kasper Storns, net voor Christian Bloemenveld in de slotfase nog. En alleen, hij is nooit meer de man geworden die hij was in het jaar dat hij Kona won. Mm-hmm. Ik zou het heel vet vinden eigenlijk als we een oppermachtige Gustav Iden gaan zien die overal wint waar hij start. Dat zou ik echt, dat zou ik hem heel erg gunnen. Maar goed, dat zou tegelijkertijd dus betekenen dat we heel veel andere toppers daarmee hele mooie overwinningen ontzeggen. En die gun ik het net zo goed. Maar dat zou ik wel heel vet vinden. Nou, en ik moet heel eerlijk zeggen, verder kijk ik nooit echt. Ik ben niet echt iemand die heel specifiek naar een bepaalde atleet kijkt. Of ik ben ook niet echt fan van iemand of zo. Kijk, jij bent bijvoorbeeld dan een Lionel Sanders fan. Jij vindt dat een mooie atleet. Mm-hmm. Ik heb dat nooit zo heel snel met atleten. Want ik kijk eigenlijk meer naar wedstrijden en dan hoe daar gepresteerd wordt. En daar kan ik heel erg van genieten. Dan dat ik bij wijze van spreken een heel seizoen lang één iemand volg of me daarop focus. Ik heb dat niet zo.
Mm-hmm.
Ik hoop alleen, en ik ben er heel erg van overtuigd dat dat ook gaat gebeuren, want eigenlijk hebben we de afgelopen jaren gezien dat het constant mooier wordt. Ik hoop dat we weer heel veel spannende finishen gaan krijgen. Ik hoop dat we heel veel mooie strijd gaan krijgen. Ik hoop dat we... Nou ja, daar kijk ik heel erg naar uit. En ik ben, ja, wat ik zei, waar ik deze aflevering al mee begon, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat de ontwikkelingen teweeg gaan brengen. Ik heb echt het idee dat we aan de vooravond staan van een totale verandering van de triathlonsport, die misschien nog wel groter is, de veranderingen, dan we ooit zouden kunnen verwachten. En ik ben heel erg benieuwd wat daar de gevolgen van gaan zijn.
Ja, dat houdt mij ook wel bezig. Dus ik ben ook zeer, zeer benieuwd. Dit jaar nog net iets minder, maar richting 2027. Ik zeg het, ik wil eerst nog wel zien wat dit jaar geeft. Ik wou nog wel even aangeven van dat bij de atleten waar ik naar uitkijk, als ik dan dat even vertaal naar het Belgische gegeven, dat ik ook vooral met heel veel plezier uitkijk naar Hanne de Vet en Jolien Vermeijlen, alle twee een topseizoen hebben gehad en die nu eigenlijk voor het seizoen van de bevestiging staan. Het seizoen van de doorbraak hebben ze nu echt wel gehad. Maar ik ben benieuwd van wat zit er nog meer in bij Jolien richting LA. Ik denk bij Hanne vooral kijkend naar de halve afstand. Al beginnen daar natuurlijk ook de vragen te spelen van je bent long distance pro. Dus ga je naar de volledige afstand overstappen. Dus ook daar benieuwd wat dat gaat geven.
Ja, nou en als we dan daarin dan de lijn weer doortrekken nog even naar de Nederlanders. Ben ik vooral heel erg benieuwd naar Menno Koas. Heeft natuurlijk het jaar afgesloten vorig jaar met die prachtige overwinning in Arizona. Een van de snelste wereldtijden ooit. Daarmee gelijkse kwalificatie voor Kona op zak. Dat betekent dus dat hij dit jaar zich volledig kan richten op die wedstrijd. Gaat hij natuurlijk niet doen, want hij pakt een aantal grote wedstrijden ook weer mee. Misschien dat hij wel weer rood gaat doen. Dat zou ik zomaar zien gebeuren. Maar Hans, hoe heerlijk is het toch dat we überhaupt kunnen speculeren over dat hij op Kona mm-hmm. gewoon op een podium staat. En misschien wel wint. Ja, het kan gewoon, hè? Het kan echt.
Ja, nee, inderdaad. Letterlijk mijn woorden tegen Maarten Variel toen ik hem tegenkwam de Meerdal Woudtrail. En we even informeel hebben staan babbelen. Maar ik zei ook tegen hem, ik zeg, Kona, dat wordt echt de moeite. Ik zeg, er komen gewoon meer en meer kandidaten aan. Ik zeg, volgens mij kondigt dat zich als een zeer spannende wedstrijd aan. En ik denk dat ik dat wel kan zeggen van dat gesprek, dat Maarten zei van, ja, ik ben benieuwd naar het fietsparcours in Kona. Hij zei, omdat in principe is Nice een parcours dat hem veel beter ligt.
Ja.
Maar als je kijkt naar al de capaciteiten bij elkaar, en dat heb ik hem ook verteld, dan verwacht ik eigenlijk in Kona best wel eens een spannende strijd als Maarten zich daar kan gaan meten met de Noren, maar dus ook bijvoorbeeld met de Menno Kolas. Ja, ik verwacht daar echt wel, dat kan wel eens een van de mooiste wedstrijden ooit gaan worden. Maar goed, voor hetzelfde geld krijg je daar toch weer iemand die de tegenstand aan Gort fietst ervoor zorgt dat hij met minuten voorsprong van de fiets komt.
Zoals een Sam Lelo natuurlijk bijvoorbeeld. Ja, hè.
Maar het is natuurlijk ook vaak in de marathonnen.
Nee, maar het is wel vaak zo, Hans. Juist de wedstrijden waarover we dit dan zeggen, hè, waarop het mm-hmm. op papier lijkt dat het wel eens de mooiste wedstrijd ooit kan worden, vaak vallen ze ook wel weer een beetje tegen. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar goed, dat is nog zo ver weg. Ik bedoel, Kona is pas in oktober, dus we hebben nog 10 maanden te gaan tot die tijd. Eén ding is wel zeker, we kijken er nu al rijkhalsend naar uit. En het wordt natuurlijk ook de komende weken en maanden heel leuk om weer te gaan zien wie gaan de slots pakken en wie vissen er achter het net. Dat is altijd spannend.
Ja, ja. Ja, en dan nog een superbelangrijke natuurlijk, is welk weer gaan we in de hel in december krijgen in de hel van Kasterlee.
Doe jij weer even een voorspelling, want dan komt het goed.
Ja, laat ik terug eens om een zware editie vragen. Hè. Een intermediaire, mag ik dat vragen? Zo eentje tussen de zwaarste ooit van 2 jaar geleden en dan die van vorig jaar, van een paar dagen geleden eigenlijk, die allersnelste editie, daar iets tussen. Laten we daarvoor gaan.
Ja, want dit was toch eigenlijk wel een beetje de loser editie, hè? We hebben besloten dat we de overwinning van Seppe weer afpakken. Gaat gewoon nog op 10.
Vraag dat aan alle atleten die tussen kerst en nieuw nog altijd de achterwaartse trap op en af moeten.
De hel is nooit makkelijk, toch? Nooit.
Nee, inderdaad. Laten we dat zeker, zeker besluiten. Ja.
Nou Hans, het jaar gaat beginnen. 2026. Het is 1 januari. Volgende week, aankomende dinsdag, nemen wij 1 weekje vrij van de podcast. We gunnen onszelf ook vakantie wat dat betreft. En volgens mij hebben de luisteraars ons de afgelopen dagen ook genoeg gehoord, want we hebben natuurlijk heel veel afleveringen online gezet steeds. Dat betekent dus tegelijkertijd dat wij vanaf dinsdag 13 september weer terug zijn en dan gaan we het hele jaar weer knallen. Ja, met de podcast, hè? Want het nieuws kun je natuurlijk gewoon op onze website.
Je zei 13 september. Ik denk, dat is een hele lange pauze.
Dan hebben we de tweede fout van 2026 te pakken, Hans. Gaat lekker.
Goed begonnen, Tim. Ja.
Ja, we knippen nog steeds niet, hè, Hans? Ook dit jaar niet, hè?
Nee, voilà. Dus, maar dit stemt mij al wel vol vertrouwen met al die foutjes die je nu maakt. Ja, laat die glazen bol voorspellingen maar komen, vriend. Dan ga je gewoon keihard kloppen in 2026.
Ja. Hij staat bij mij nog steeds in een speciale kast. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen dit jaar. Hoe dan ook, 13 januari, dan zijn we natuurlijk terug. Volgende week dinsdag met onze eerste echte normale reguliere aflevering dus. En Hans, ik zou willen zeggen, heb een goede start van het jaar. Voor al onze luisteraars, heb een heel mooie start van het jaar. En tot volgende week dus.
Tot dan.